Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 januari tot 25 januari loopt de gebedsweek voor de eenheid van christenen. Naar aanleiding hiervan kan u tijdens deze week dagelijks luisteren naar de podcastreeks Kerk in Zicht. Dit jaar met als thema Bidden.
Richard struikelde toen de bewaker hem in een nauw in de muur gemetselde kast duwde. Nadat de bewaker de deur had dichtgeslagen, werd de duisternis alleen doorbroken door een paar kleine lichtstippen, luchtopeningen. De kast was aan alle kanten maar 50 centimeter breed en helemaal beslagen met spijkers die naar de binnenkant staken. Hij voelde gelijk hoe de scherpe spijkers zijn lichaam binnendrongen. Hij raakte in paniek. Hij kronkelde van pijn. Zijn huid was opengereten. Alleen door volkomen stil te staan, kon hij voorkomen dat hij werd doorboord. Hij troostte zich met gebed. Ook al loop ik door het dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en staf vertroosten mij. Richard zat echter muurvast. Hij sloot zijn ogen en dacht, Heere, Jezus, Christus, Zoon van God, ontferm u over mij. Richard herhaalde de woorden urenlang. Eindelijk kreeg hij rust in zijn hoofd en kon hij in zijn hart het gebed herhalen terwijl zijn lichaam de foltering doorstond.
I and many other prisoners, Christians, were kept in such solitary cells. And people would believe that it has been only deep suffering. But when I remember that time, I remember it as a glorious time. We knew his caresses.
Ik ben Chiara en maak een reportage over gebed. En gebed, dat klinkt vandaag de dag in onze samenleving waarschijnlijk voor velen als een eigenaardigheid. Alhoewel, wie heeft er nog nooit een schietgebedje gedaan? In 7 afleveringen verken ik samen met Arnoud van der Meijeren en Shirin Irani de rol van gebed in heden en verleden. Ik zwerf rond in boeiende geschiedenissen, maar ook in persoonlijke verhalen, leer en passant de kunst van het bidden en vraag me af of het meer is dan enkel een hotline voor hopeloze hulpvragen. Dag Arnoud.
Hey.
We bevinden ons nog steeds in de Bourgooien hier in Gent. En het thema van vandaag is het effect van gebed. Zeg, zo'n verhaal als dat wat jij vertelde, zojuist is heel spectaculair. Hè? Het ging over Richard Broenbrand, een man die 14 jaar in een Sovjetgevangenis vastzat vanwege zijn geloof in God. Een extreem voorbeeld van bidden in ondraaglijke omstandigheden. Maar ik vraag me af, hoe ziet het effect van gebed eruit in het leven van gewone mensen vandaag de dag? En werkt dat bijvoorbeeld in jouw eigen leven ook zo? Dat wat in de Bijbel staat van bid en gij zult ontvangen, werkt het echt op die manier?
Ik merk dat wel, dat God gebeden beantwoordt. En er daardoor dingen veranderen. Maar niet altijd op de manier, of de specifieke manier waarop dat wij dat willen. Het is niet zo dat wij bidden, Heer, wij vragen en u draait.
Ja.
Zo werkt het niet. Dat gaat er eigenlijk over dat wij aan God dingen mogen vragen. En als we bidden, zijn dat soms verlangens uitspreken naar God. En dat mag.
Heb jij zelf in het verleden geworsteld met iets dat je graag wilde? En ging je daar dan ook voor bidden toen?
Ja, absoluut. Een tijd geleden, toen dat ik nog single was, verlangde ik zo enorm naar een partner om mijn leven mee te delen. En ik ging dus consequent elke dag gaan bidden voor mijn toekomstige partner. Ik schreef een gebed uit en dat gebed dat bad ik steeds opnieuw.
En kan je een stukje van dat gebed brengen?
Dat gebed was, Vader God, ik heb een diep verlangen om te trouwen. Vandaag bid ik dan ook voor mijn toekomstige vrouw. Ik bid dat u haar troost in moeilijke momenten. Geef haar de wijsheid om goede keuzes te nemen in haar leven. Bescherm haar van pijn, emotioneel en fysiek. Hou haar weg van mensen die ervoor zorgen dat ze struikelt. Ik bid dat zij haar dromen zal verwezenlijken. Bewerk en bescherm mijn hart, zodat ik een goede man voor haar zal zijn. Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen. En ja, nu moet je dat is, maar zoveel maanden later heb ik mijn verloofde ontmoet. Ik ben heel lang alleen geweest en met alle verlangens toe. Ik kom uit een gescheiden gezin, dus dat verlangen naar een gezonde relatie was natuurlijk nog intenser.
Wat zegt je omgeving daar eigenlijk allemaal op? Want ik denk aan die Richard Wurmbrand, de man met wie we de aflevering openden, aan ja, zijn vastberadenheid om te blijven bidden, ondanks het verbod daarop in de toenmalige Sovjet-Unie. Ja, wij leven natuurlijk in het Vrije Westen, maar wat zijn zo jouw ervaringen?
Mijn ouders, mijn moeder wel. Mijn moeder geloofde dat wel, was heel katholiek. Mijn biologische papa die was absoluut niet gelovig. Nu, ik merk wel altijd dat veel mensen uit mijn omgeving, dat het wel meestal iets doet. Soms merk ik dat er mensen heel veel interesse hebben. En bij anderen dat ze er juist heel hard op gaan aanvliegen van, oh, maar als God bestaat, waarom is er dan alle miserie in de wereld? En anderen die juist zeggen van, omdat ze zich geraakt voelen of gekwetst voelen, oké, stop, hier wil ik niet over praten. Dus een heel duidelijke communiceren van no, no go. Heel dat punt maakt dat wel iets doet met de mens.
For years we were kept everyone alone in a cell. Never have we seen sun, moon, stars. Never have we seen a man except the interrogators who beat and tortured. And now in this absolute solitude we could experience Christianity is true or not.
Wurmbrand werd aan onmenselijke omstandigheden blootgesteld. En toch vond hij ook kracht en troost in gebed. Dit roept de vraag op: biedt gebed echt een verbinding met iets hogers? Of lijkt het alleen maar alsof het innerlijke rust in moeilijke momenten geeft? Als mensen bidden voor iets dat men diep verlangt, zoals een levenspartner of een betere toekomst, zijn we dan niet afhankelijk van het toeval? En is bidden dan niet slechts een hotline voor hulpvragen waar je rationeel van weet dat de situatie eigenlijk niet zomaar zal veranderen?
Natuurlijk, Arnoud. Men zou ook kunnen zeggen, je bidt, later is daar dan die vrouw. Maar beeld je dat dan toch niet eigenlijk een beetje in? Dat er echt een God is die betrokken is met wat je doet of vraagt? Want zo'n dingen als uw vrouw ontmoeten, kan dat ook gewoon geen toeval zijn?
Ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen als ingebeeld overkomt. Zeker als je een bestaan van God ontkent.
Ja.
Maar voor mij is dat een reële ervaring dat God betrokken is. Ook al is hij niet zintuigelijk waar te nemen. Ja, sommige mensen zouden dat toeval noemen. Maar ik zeg altijd, wat voor de mens toeval is, is voor God de realiteit.
Ja, ja.
Is bidden eigenlijk ook niet een irrationele actie?
Goh, bidden? Nee. Want als we bidden, dan vragen we aan God, mag u wel geschieden, niet mag onze wel geschieden. Bijvoorbeeld, ik wil een Tesla en ik mag daarvoor bidden. Dat heb ik trouwens al gedaan, dus bij deze luisteraars. Als er iemand een Tesla kwijt wilt, gratis of niet, schreef het aan mij. Nee, maar wel, al gekheid op een stokje, ik wil een Tesla. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik een kamionet nodig voor mijn job. En als we bidden, zijn dat soms verlangens uitspreken naar God. En dat mag. Dat vind ik toch dat mag. Maar ook is bidden soms gewoon danken. Dank u, Heer, dat de zon schijnt vandaag. Alhoewel, is dat nu wat minder.
Ja.
Maar dank u voor de regen, dat
de
plantjes water krijgen.
Voilà. Ja.
Maar ja, het is nu eigenlijk een goed punt van, de zon schijnt niet vandaag. We hadden gehoopt voor zo'n interview dat de zon zou schijnen vandaag. Het is wat miserig weer. Het regent af en toe wat buien. Dus de natuur heeft het blijkbaar nodig nu.
Ja,
dat
ja.
Het water moet krijgen.
De natuur is iets belangrijker dan ons interview.
Ja, maar bid voor Gods wil en niet voor onze wil. Gods wil is, denk ik, op dit moment, ja, maar als je geen natuur hebt, dan kun je niet genoeg ademen, want je hebt zuurstof nodig.
Ja, ja, ja.
I'd like to do a song of great social and political import. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends.
Hoe zit het met onverhoorde gebeden?
Mijn Tesla.
Ja.
Ik wacht er nog steeds op. Maar ik denk dat gebeden altijd wel gehoord worden. Ik denk dat elk gebed verhoord wordt, maar niet altijd op de manier waarop dat wij dat willen of hopen. Ik ga voor mijn werk vaak naar school en dan vertel ik hoe dat ik vroeger ben gepest geweest. Heel veel zelfmoordpogingen had. Waarbij dat ik nu denk dat ik moet verwijzen aan het nummer 1813 van de zelfmoordlijn.
Ah, ja. Ja, ja.
Bij deze is dat ook gezegd. Maar dus met die zelfdoodpogingen of zelfmoordpogingen en gedachten ervaar ik altijd dat God me gered heeft. En dan krijg ik af en toe de vraag van jongeren: waarom heeft God u gered en niet mijn broer, mijn zus, mijn mama, papa, mijn goede vriend? En dat is een heel lastige vraag. Waarom bidt de ene en gebeurt er iets? En waarom bidt de andere en gebeurt er niks? En dan antwoord ik vaak op die lastige vraag met: ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat het heel veel pijn doet. En ik ervaar dan dat God troost biedt. Het is misschien een mager antwoord en ik wou dat ik een betere uitleg had. Maar dat heb ik niet. Soms zien mensen het echt niet meer zitten. Hebben ze zoveel pijn en verdriet en is de kans op herstel heel klein. Maar soms is die kans van herstel er wel. Heeft het lijden zijn doel? Net zoals dat ik. Ik heb enorm veel geleden. Ik heb heel diep gezeten. Maar
door de pesterijen.
Door de pesterijen, ja. En alle andere dingen die ik heb meegemaakt.
Ja.
Die kans was er bij mij. Waardoor dat ik ook een doel heb nu om het te delen van de wonderen die God heeft gedaan. En van hoe groot zijn macht is en zijn liefde voor ons. Maar of dat dan nu een antwoord is waarom dat de ene wel blijft leven en de andere niet, dat is een heel gevoelig onderwerp.
Ja, ja.
En ja, met zulke uitspraken zoals dat ik net heb gedaan, moet ik dan ook heel voorzichtig zijn.
Ja.
Toch hartelijk bedankt voor jouw verhaal en merci voor jouw vertrouwen ook.
Morgen onze laatste aflevering. Met Bidden voor Dummies onderzoeken we of er zoiets als tips en tricks bestaan. En verkennen we ook hoe wetenschap en gebed zich tot elkaar verhouden.
Ik ben Chris Vazen. Ik woon in Lanaken en ik heb 3 zonen, 3 schoondochters en 6 kleinkinderen. In de leeftijd van 14, de oudste, en 3, de jongste. Dit is mijn kamertje.
Hier is het zicht over Lanaken, hè?
Ja, dus hier zit ik dan elke morgen, hier aan mijn broodje. Probeer elke morgen. Aan het begin van de dag. En dan geeft dat voor mij het meeste voldoening. Stil te worden, Gods woord erbij te nemen. Dat is mijn Bijbel. Ik sta meestal vroeg op. Ik ga ook vroeg naar bed. Meestal rond 9:30 begint mijn biologische klok. En om 10:00 dan liggen we erin, ook mijn man. Maar om 6:00 ben ik klaar wakker. Ook in de winter.
Dat is vroeg?
Ja, dat is vroeg. Maar dat moet ook niet zo. Als ik nu vermoeid ben of bijvoorbeeld weg ben geweest, dan kan dat ook wel wat later zijn. Dus het is niet een moeten. Maar het is gewoon mijn biologische klok. Zal ik zo zeggen, ja.
En die geeft ook aan dat het uur is voor te bidden.
Ja, zo voel ik dat wel, ja. Dat verlang ik ook. Ik verlang om bij de Heer te zijn, omdat mijn God ook verlangt het naar mij. En hij ziet daar naar uit dat ik met hem maaltijd hou, dat ik bij hem ga. Ja.
Een soort ontbijt dus.
Ja. 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 Soms vertel je veel tegen onze hemelse vader. Maar soms heb ik ook wel momenten dat ik gewoon stil ben en luister en lees.
Ja, stil is het hier wel, denk ik.
Ja.
Een rustige omgeving.
Ja.
Stilte belangrijk?
Voor mij wel, ja. In zo'n moment wel, ja. Daar geniet ik van. Daar ontmoet ik mijn Heer, mijn God. Ik heb dan altijd op mijn gsm de dagelijkse overdenking. Dus met het Bijbelvers. En dan lees ik dat gedeelte ook in de Bijbel. En dan memoriseer ik dat of ik denk erover na. Ik heb ook een schrift. Maar dat is eigenlijk... Dat wil ik discreet houden daar. Dat schrift, dat grootschrift, daar schrijf ik ook dingen op. Wat mij raakt, wat op mijn hart spreekt. En dan schrijf ik ook gebedspunten op. En ja, ik zeg u, soms dan ben ik gewoon stil. Dan zijn er eigenlijk niet veel dingen die ik zeg tegen de Heer. Maar soms dan mag ik mijn noden ook bekendmaken aan Hem. En dan kan het ook wel eens zijn dat ik hier mijn hart uitstort, ja.
En dat gebeurt allemaal in deze kamer?
Dat gebeurt in dit kamertje.
Ja. Is bidden altijd zo belangrijk voor u geweest?
Van kinds af aan heeft me dat altijd getrokken. Ik ben altijd met mijn ouders trouw mee naar de mis gegaan vroeger als kind. Mijn eerste communie gedaan en mijn plechtige communie gedaan. Mijn moeder heeft mij leren bidden. Zij heeft mij geleerd het Onze Vader bidden. Dat vind ik heel belangrijk. En mijn moeder was ook een biddende moeder. En ik moet zeggen, toen ik... hun huis aan het opruimen was, omdat ze noodgedwongen naar het rusthuis moest. Toen kwam ik dat tegen hier, want dat wil ik ook graag daar ophangen terug.
En dat is?
Moeders zorgen, kindersmart, vinden rust in het vaderhart. En dat vond ik tegen de muur op hun slaapkamer. En ik weet dat mijn moeder ook veel gebeden heeft, maar dat je zag dat ook. Je zag dat ook aan de manier hoe ze leefde. En dat heeft mij dan ook altijd geprikkeld.
Die interesse voor geloven is gebleven door de tijd heen, of is dat veranderd?
Die interesse voor geloven is eventjes weg geweest. Eerder toen ik in de puberteit kwam, heb ik dat zo even losgelaten. Maar nadien is dat dan teruggekomen. Ik was dan bij de Giro en op een gegeven moment... Elk jaar deden wij de kruisweg in de kerk rond Pasen, op Goede Vrijdag. En dan gingen we zo elk schilderij af en ik vond het altijd heel, heel erg indrukwekkend. Vooral het schilderij wat ik zag als Jezus aan het kruis hong. En ja, ik vroeg me dan ook af van, ja, hoe komt dat nu eigenlijk? Waarom hangt Jezus daar nu zo aan het kruis? He, genageld. En ik dacht, ja, dat moet toch een bedoeling hebben.
Hard geslagen, vast genageld. Zie hem stervend aan een kruis. Hij die onze straf wil dragen. Door zijn eigen volk verguisd.
Dus ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar, er is meer dan wat ik nu weet. Ik wil God ontmoeten. Dat was mijn doel. Ik wil vrede in mijn leven. Ik wil stabiliteit. Ik wil een zekerheid hebben in mijn leven. En dat was waar ik op zoek naar was. En dat schilderij, dat gaf mij zo'n indruk van hier moet dat ergens zitten. Maar dat werd mij eigenlijk niet echt uitgelegd.
Droeg een mens ooit zoveel lijden? Zag een ziel ooit zo'n verdriet? Smalen, spotten, elke vijand. Angsten, vluchten, elke vriend.
En dan... leerde ik een vriendje kennen. Ik was ongeveer 18 jaar. En ik ben dan bij hem thuis eens uitgenodigd dan, bij zijn ouders. En hij ging dan naar een jeugdbijbelstudie, zo heette dat. En ik mocht dan daarmee naartoe. En daar heb ik dan het evangelie gehoord, waarom dat Jezus daar zo aan het kruis hong. En dat was eigenlijk mijn antwoord waar ik altijd naar zocht. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, voor mij, om mij terug te brengen bij zijn vader. Ja? Door de zondeval zijn we allemaal gescheiden van God. En Jezus is naar deze aarde gekomen en heeft het offer gebracht aan het kruis om voor onze zonde te dragen. Al onze moeite, al onze pijn, al ons verdriet, om ons terug te brengen in die schuilplaats bij zijn vader, om die verzoening tot stand te brengen. Want wij zijn allemaal afgedwaald. Ik voelde mij ook afgedwaald. Ik dacht, het kan toch niet zijn dat het gewoon blijft? Ik zocht naar meer. En dat is mij, dat heb ik daar ontdekt. En dat is nu nog altijd heel levend voor mij, ja.
Dat was dus een andere kerk?
Dat was de Evangelische kerk. En dat was de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, ja.
Een beetje tot verdriet van die ouders waarschijnlijk?
Ja, eigenlijk wel. Ze waren daar wel wat teleurgesteld in, ja. Maar achteraf heeft zich dat ook weer gelegd. Ik bedoel, zijn ze daar ook toleranter in geworden, omdat ze zagen ook hoe wij dat als gezin beleefden. En er is eigenlijk in hun ogen nu ook niks mis mee, hè. Ja, ik begin ook wel eens met een lied. Mag ik het u laten horen?
Ja, dat is op uw smartphone.
Meestal zet ik dat dan aan. Dat ding. Ja, op YouTube vind je dus vele christelijke liederen ook. Vooral hier is een lied. Dat heet Dagelijks Gebed. Niet dat ik dat elke dag luister, maar dat is één van de liederen. Daar kan ik al stil bij worden en dan strekt mijn hart zich uit naar God. Dus ik ga dat even laten horen. Oei, wacht, dat is reclame. Ja, komt. Ja.
Het licht breekt door, de dag ontwaakt. Ik zoek u heer die leeg. Genade God, mijn bron van kracht, die mijn adem geeft. U leidt mijn uren naar uw plan. U steekt mijn daden met uw hand. Vernieuw mijn geest, dan houd ik stand. Heer, wees verhoogd vandaag.
Wat zegt dat lied u eigenlijk?
Voor mij is dat eigenlijk een aanbiddingslied. Waarin ik de Heer zoek. God zoek om hem te aanbidden om wie hij is. Hij is onze schepper. Hij is onze helper. Hij is onze rots. Hij is onze schuilplaats. Hij is eigenlijk alles voor mij.
En zo'n lied helpt daarbij?
Zo'n lied helpt mij daarbij, ja. Ja. Ja, dat brengt me dichter tot hem. Ja.
Laten we wat teruggaan in de tijd. We waren er straks, je bent naar een jeugdbijbelstudiegroep geweest. Had er een vriendje, is dat vriendje ook uw man geworden? Of,
nee.
Nee. Er kwam iemand anders blijkbaar. Uh-huh. Je bent getrouwd dan, je hebt kinderen gekregen. Uh-huh. Alles heel mooi en goed.
Uh-huh. Ja.
Totdat
mijn man ziek werd. 34 jaar was hij en hij werd heel ernstig ziek. Hij had een hele agressieve hersentumor, kwaadaardig.
Als u nou met die ziekte geconfronteerd wordt, het eerste wat u gaat doen is naar de dokter of bidden?
Naar de dokter, ja. Ja, we zijn dan naar het ziekenhuis gegaan, hè, dus, en we hoorden dan wat er aan de hand was. En ja, dan zijn we ook wel gaan bidden. In het begin hadden de dokters gezegd, toen hij op spoed was opgenomen, uw man heeft nog 3 maanden te leven, omdat er eigenlijk niet veel meer eraan te doen was. Maar toch hebben ze dan wel iets kunnen doen achteraf. Mijn man heeft dan nog 1,5 jaar bij ons geweest en dan is hij naar de Heer gegaan, is hij in heerlijkheid opgenomen. Hij heeft eeuwig leven.
Maar dat voelde toen waarschijnlijk anders aan?
Dat voelde toen wel anders aan. Nu kan ik dat wel zeggen, maar toen voelde dat echt heel rampzalig aan, ja.
Sommige mensen zouden zeggen, dan bid ik niet meer.
Ja, en ik ben dan anders, hè. Hoe God ons geleid heeft in dat ziekteproces, wij waren alle 2 gelovig en hij wist waar hij naartoe ging. En hij zei tegen mij van, ik ga genezen bij Jezus in de hemel. Hij wist dat. En ik kreeg kracht van de Heer om dat ook te dragen. Ik kon dat ook aan, toen op dat moment. Achteraf heb ik wel een hele moeilijke tijd gehad, ja. Een hele, hele zware, moeilijke tijd. 3 kleine kinderen van 4, 6 en 8 jongetjes. Ja, dat was best wel heel zwaar, ja.
Is dan het gevoel van, Heer, ik heb gebeden en zie mij hier nu zitten met 3 kleine kindjes?
Ja, dat is ook in mij opgekomen, ja. Waarom, waarom, waarom? Maar daar heb je dan geen antwoord op. Op een gegeven moment moet je dat ook loslaten, want je hebt er geen antwoord op. Ja, nu zeg ik dat, hè. Het hoeft dan ook niet. Maar ja, toen was dat dan wel anders, hè, maar. Ik denk dikwijls aan vrouwen die alleenstaande zijn met kinderen. Dat is enorm, enorm zwaar. Want je moet voor alles zorgen. Je bent vader, je bent moeder tegelijk. Je moet alles doen. Ja, je kunt met niemand overleggen. Wat, ja, als er iets was met de kinderen, de opvoeding of zo, er was een stuk van je weg, weet je. Die vader die was er niet meer. Dus je moest zelf de beslissingen toch uiteindelijk allemaal zelf nemen. En dat was echt niet makkelijk, nee. Nee. Ja, dat heeft toch wel een jaar zoiets geduurd, ja. Totdat ik op een gegeven moment het niet meer zag zitten. Heel diep zat. Dat ik eigenlijk al bij al niet veel meer over had. Ja, dat ik ook de Heer smeekte op mijn knieën van, Heer, hier hoort een man in huis, een vader. Want die kinderen, die hadden een vader nodig. En ik heb toen echt gebeden, Heer, als u iemand voor me hebt, als u een partner voor mij hebt, wilt u mij die dan hier aan de deur laten komen? Eigenlijk een noodkreet. En de Heer heeft dat gebed verhoord. En die man is hier aan de voordeur gekomen. God is gewoon groot, God is goed, God is zo groot. En ik weet niet waarom, maar ja, de Heer heeft mij die man gegeven, een hele lieve man. Iemand die ook voor de kinderen daar was, waar ik tot rust bij kwam, waar de kinderen het goed bij hadden. En, ja.
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God.
U zei dagelijks gebed, dat is dus iets wat in principe iedere dag gebeurt. Dat is een christelijke plicht?
Dat is geen plicht. Voor mij is dat een geschenk dat ik dat mag doen. Ja, dat heeft de Heer mij gegeven. God ontmoeten, dat is een geschenk. Dat is een cadeau. Dat mag ik pakken, ja.
Dus u zou zeggen, ik spreek elke dag met God?
Ik denk het wel, ja.
Nog niet uitgesproken?
Ik denk het niet, nee. Ik denk dat we daar een heel leven voor hebben. Ja, ik bid eigenlijk meer en meer nog. Dat gebed krijgt nog meer diepte. Een grotere plek nog, ja. Ja. Bidden blijft niet alleen als er nood is, maar bidden blijft gewoon. Het blijft.
Al heel mijn leven bidt u de goedheid van God.
Na mijn bezoek aan Chris in Lanaken trek ik verder Limburg in, naar As bij Genk. Daar woont Els met haar gezin in een bijzonder huis in de schaduw van de Sint-Aldegondeskerk. Ongetwijfeld een inspirerende locatie voor gebed.
Hallo.
Hallo.
Welkom. Kom erin.
Je bent Els, neem ik aan.
Ja.
Ik heb het gevonden.
Ja, super.
Jullie hebben een nogal speciaal huis, zie ik.
Ja, oude pastorij.
Mm-hmm.
Kom erin. En,
dank u. Dit is woon- en werkplaats voor u?
Klopt, ja. Mijn man heeft aan de rechterkant van het huis zijn kantoor. En de rest van het huis is voor het gezin. Ja.
En een plaatsje voor u.
En een plaatsje voor mij. Ja,
ja, dat waar is dat?
Boven, boven. Kom maar mee. Ja, dat is mijn gebedsruimte, maar ook mijn werkplekje. Dat is in deze hoek zit ik meestal als ik Bijbel lees en dit. Ik ben Els Blondeel. Ik ben geboren getogen West-Vlaming. Maar getrouwd met een Limburger en in Limburg terechtgekomen. Dus dat zal je wel horen. Maar ik woon ondertussen al langer in Limburg dan in West-Vlaanderen. Dus het voelt zeker als thuis. Ik ben echt opgevoed met Gods woord. Van kleins af aan bij de Bijbelverhalen verteld. Papa was een hele goede verteller. Eigenlijk als persoon enorm geboeid door de Bijbel. En ik kon dat heel goed overbrengen op kinderformaat. Dus ik ben eigenlijk ook altijd heel geboeid geweest door de Bijbelverhalen die heel interactief gebracht werden door mijn papa. Ja, en mama was dan eigenlijk meer de persoon die transparant was over haar relatie met God. En de manier waarop ze dat handen aan voeten gaf. Bijbel lezen, maar ook bidden. Ja, ik denk dat ik daar vooral heb geleerd of aangereikt gekregen op een heel natuurlijke manier. Dat je met God kunt praten, dat je met God alles kunt delen. Zoals we van persoon tot persoon met elkaar praten. Dat we gewoon met onze eigen woorden tot God mogen praten. Daar ben ik mee opgegroeid. Voor mij is het heel evident dat we danken voor de maaltijd. Dat we bidden voor het slapen gaan. Dat we dat samen doen. Had echt zijn plaats in mijn kinderjaren. Ik ging naar een katholieke school bij ons in de buurt. En daar waren katholieke misvieringen. Dus ik ontdekte wel heel snel dat het anders was. Maar ik vond dat eigenlijk geen probleem op zich in die zin. Ik was gewoon heel blij met wat ik had bij ons in de evangelische kerk. Ja, dat gaf gewoon heel veel voldoening. Ik had een schat en ik voelde mij heel rijk. Ja. Ik ben in het middelbaar ook op internaat geweest. En ik weet dat daar ook gebed een belangrijke rol speelde. In die zin, ik miste de verbondenheid thuis. In de eerste plaats natuurlijk de relatie met je ouders, je broers en je zus. Maar ook die geestelijke dimensie miste ik eigenlijk wat ik thuis had en niet op het internaat. Toen op een gegeven moment kwam ik op het idee, de maandagochtend moest ik vroeg op, moest ik echt 5 uur opstaan. En had ik al om 6:30 de bus. En ik weet dat, dat ik toen op het idee kwam van, zullen we nog met elkaar bidden voordat we de week ingaan. En toen namen we echt nog een kwartiertje, denk ik, dat ik gewoon met mijn ouders bad eigenlijk voor de week die voor ons lag. En dat gaf ook wel een geruststellend gevoel van alles ligt in Gods handen. We vertrouwen elkaar, we vertrouwen de week aan God toe. Het is goed, nu kan ik vertrekken. En dan vrijdag kom ik terug en dan nemen we de draad terug op met elkaar. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd, omdat ik toen ook al zocht naar hoe kan ik mijn geloof handen en voeten geven. Ik ben altijd sociaal bewogen geweest. Ik heb toen lang getwijfeld tussen onderwijzeres, verpleegkunde of orthopedagogiek. En toen is het orthopedagogiek geworden. Omdat ik toch al wist dat ik in de hulpverlening wou terechtkomen. Dat is een heel boeiende studie. Heeft mij vooral gevormd. Ja, als ik daar achteraf op terugkijk.
Een sector waarin veel werk te vinden valt, denk ik. Dan kun je carrière uitbouwen.
Nee, als je de sociale sector uitgaat, is het absoluut niet om carrière uit te bouwen. Is het ook niet om veel centen te verdienen. Ik ben in de bijzondere jeugdzorg terechtgekomen, in mijn stage al. En ik wist toen dat ik daar eigenlijk wel in wou werken. Voor die tijd was ik ook al actief in de christelijke jeugdbeweging. Ik heb eigenlijk heel veel kinderkampen gedaan als kind, maar later ook als leidster jeugdwerk gedaan. Dus ik wist wel, ik had echt wel een hart voor kinderen en jongeren. En de bijzondere jeugdzorg was eigenlijk een goede match met mijn ervaring in het kinder- en jeugdwerk en dan met mijn opleiding. Dus toen ben ik terechtgekomen in het kinderhuis in Genk. Daar heb ik een aantal jaar gewerkt in de bijzondere jeugdzorg.
Maar u werkt nu niet meer?
Klopt, ik werk niet meer. Ik ben eigenlijk na een aantal jaar heel intensief werken in een burn-out terechtgekomen. Ik heb mij te hard gegooid, zoals ze dat hier zeggen. Met heel veel visie, heel veel idealisme erin gestapt. Ja, het werk was nooit klaar. Er was een personeelsonderbezetting in die tijd. Dus ik heb toen enorm veel overuren gedaan. Een aantal stagiaires moeten begeleiden. Dus ik moest voor 300% werken. Dat houdt niemand vol natuurlijk. Dus toen ben ik fysiek en mentaal gecrashed. En thuiskomen te zitten. Mijn man was toen nog maar net met zijn opleiding klaar. Want hij moest na zijn lange opleiding ook nog stage doen.
Intussen getrouwd dus?
Intussen getrouwd, ja. Toen hadden we nog geen kinderen. Maar die zijn wel vrij snel gekomen daarna.
Zo'n burn-out, dat is een kwestie van een tijdje tussenuit en weer met nieuwe kracht terug beginnen?
Helaas. Ik had gehoopt dat ik na een goede pauze terug het werkveld op zou kunnen, want ik deed mijn werk ontzettend graag. Ik was eigenlijk gewoon enorm ziek. Ik had chronische migraine, dag en nacht, dagen, weken aan een stuk. Compleet uitgeput. Ik was niet gewoon moe, ik was compleet uitgeput. Ik raakte niet bijgerust, ik raakte niet gerecupereerd. Ja, ik zat er echt door. Toen hebben we heel wat dokters, specialisten bezocht. Want de huisarts wist het al heel snel niet. Ik kwam wel in het klassieke circuit terecht van elimineren wat het niet is. Maar na een tijdje kwam ik bij een professor in Brussel terecht en die heeft mij toen het labeltje gegeven, CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie. Maar dat was eigenlijk ook een kwestie van al de rest is het niet. Je klachtenpatroon lijkt wel op dit. Dus daar ben ik wel een tijd voor in behandeling geweest. Maar dat was toen ook een heel duur verhaal, omdat de mutualiteit niet tussenkwam. Dat was ook allemaal niet erkend. Dus dat was een donkere periode als ik daarop terugkijk. Ja.
Maar u bent christen. Ik zou zeggen, gebid daarvoor en het wordt opgelost.
Ja, we hebben daar zeker voor gebeden. En als ik daarop terugkijk, weet ik dat ik alles wat ik kon vinden over gebed, dat ik dat kocht en ging lezen. In die periode moest ik ook heel veel rusten. Ik had het huishouden uit handen moeten geven, de zorg voor de kinderen uit handen moeten geven. We hadden heel wat hulp rondom ons. En als ik goede momenten had, een beetje energie, dat ik kon focussen en geen hoofdpijn of migraine had, dan ging ik lezen. En alle boeken dat je toen op mijn nachtkastje kon vinden, gingen over gebed. Ik was daar echt gebeten voor, om meer te weten over gebed. Ik denk achteraf gezien dat God die honger in mijn hart heeft gelegd. Ik was enorm geboeid om daarover te lezen. Ik ben heel lang in de lappenmand geweest, maar ik weet dat ik later, toen we ondertussen twee kleine kinderen hadden, heb ik op een gegeven moment ook ziekenzalving gevraagd. Dus dan komen de verantwoordelijken van de kerk bij jou aan huis. En dan wordt er voor jou gebeden. Word je gezalfd met olie. Dat is een Bijbels principe. En ik weet dat dat voor mij een heel belangrijk moment was. Omdat ik al een aantal jaren aan het dokteren was. En was ik eigenlijk alleen maar zieker geworden. Want dat bleek zwangerschappen en borstvoeding bleken serieus roofbouw te zijn voor een broos lichaam. En toen wist ik van... Oké, ik heb de geneeskunde alle ruimte gegeven. We hebben de geneeskunde uitgemolken, zeg maar. Alles geprobeerd wat kon. En toen was het voor mij een moment van oké, nu ligt het in Gods handen. Ik geloof dat God mij met een vingerknip kan genezen. Maar als God dat niet doet, geloof ik ook dat er een weg van genezing kan zijn. Laat God mij maar verder leiden. En dat was eigenlijk een wanhoopskreet naar God van... Ik wil niet nog zieker, niet nog zwakker worden. Maar help, hoe nu verder? Dus voor mij was dat wel een mijlpaal. Als ik daarop terugkijk, ben ik niet met de vingerknip genezen. Maar is er wel een genezingsproces op gang gekomen. Ook in mijn mentale gezondheid. Waar ik nu achteraf ook wel dankbaar op terugkijk. En in die tijd is eigenlijk de honger naar een efficiënt gebedsleven enorm aangewakkerd geweest.
Is bidden soms dan toch een uiterste redmiddel als niks anders meer werkt?
Nee, het is voor mij het eerste, het allereerste, voordat ik in actie kom zelf. Ik ga altijd eerst bidden voordat ik iets ga doen of iets ga ondernemen. Ja, mijn intentie is altijd eerst afstemmen op de Heer en van daaruit functioneren. Ja, het wordt wel eens gezegd in de volksmond, we kunnen niks meer doen behalve bidden. En dat is eigenlijk heel jammer, want ja, het is eigenlijk, ik ervaar dat niet zo. Voor mij is bidden mijn eerste hulplijn, zeg maar. En de rest komt daaruit voort. Ja. We kunnen vooral bidden en verwachten dat iets in beweging brengt. En ik verwacht eigenlijk heel veel van gebed.